Welkom bij De Museoloog. De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mensen die nadenken over de razendsnelle veranderingen in deze tijd en die bereid zijn nieuwe wegen te zoeken. Mijn naam is Arnold Odding. Deze maanden spreek ik met denkers en doeners, met curatoren, kunstenaars en onderzoekers over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Vergeet niet op de abonneerknop te drukken om geen aflevering te missen. Vandaag spreek ik met Saskia Bak, directeur van het in 2022 heropende Museum Arnhem. Goedemiddag, Saskia.
Goedemiddag.
We gaan gelijk beginnen, want we hebben heel veel te bespreken. Als directeur van Museum Arnhem heb jij beroemde voorgangers. Lisbeth Brandt-Korstius bijvoorbeeld, die hier maar liefst 18 jaar zat. Bijna ieder museum besteedt tegenwoordig extra aandacht aan vrouwelijke kunstenaars. Maar Lisbeth was een eenzame fakkeldrager in de jaren 80 en 90. En voor Lisbeth, Lisbeth Brandt-Korstius, natuurlijk de grote communicator en de televisiepersoonlijkheid van het eerste uur, Pierre Janssen. Vond je het niet eng om in hun voetsporen te treden toen jij 8 jaar geleden, in 2015, begon als directeur van Museum Arnhem?
Ja, zeker. Maar ik vond het ook heel inspirerend. En ik zal dat allebei van beide kanten toelichten. De meest recente herinneringen had ik zelf aan Lisbeth Brandt-Korstius. Die toen ik studeerde echt veel besproken werd in de kunstwereld. Kunst van vrouwen, ja, maar het moet toch gaan over kwaliteit. Dus is dat nodig of niet? Ik vond het moedig, ik vond het nodig. Dus ik ging ook altijd naar Museum Arnhem. En ik vond wat zij hier deed echt een heel inspirerend voorbeeld. En Pierre Janssen, ja, die kende ik van de beelden van de televisie. Vooral dat ik mijn mond moest houden als Pierre Janssen op de televisie was. Maar daar had ik zelf niet zo'n actieve herinnering aan. Maar wij hebben samen met het Stedelijk Museum in Schiedam een tentoonstelling gemaakt en daar is een mooi boek door Petra Timmer bij geschreven over Pierre Janssen. En we hebben dat echt gedaan om eens wat meer de methode van Pierre Janssen weer boven tafel te halen. Wat heeft hij nou eigenlijk echt betekend? En voor het beleid van dit museum zijn beide eigenlijk een pijler. En dat is wel interessant, want Lisbeth deed totaal iets anders dan Pierre Janssen. Dus hoe krijg je dat nou bij elkaar? Maar wat Pierre Janssen deed, was echt kunst naar mensen brengen. En dat deed hij op basis van gelijkwaardigheid. En dat is een heel interessant iets. Dus hij zocht het gesprek met mensen op basis van wat hen bezighield. En hij ging niet uitleggen waar die kunst over ging. Hij ging niet als de kunsthistoricus vertellen hoe het zit. Maar hij zocht echt het gesprek. En hij wou kunst en samenleving bij elkaar brengen.
En is dat wat je bedoelde met de methode?
Ja, eigenlijk de basis waar eigenlijk de drive en de basis van waaruit Pierre Janssen werkte. Want hij heeft niet een museologische methode gemaakt. Maar hij deed heel intuïtief. Maakte die gesprekken, koos die vormen. Maar de basis van waaruit hij werkte, ik noem dat inderdaad de methode Pierre Janssen. Die is voor dit museum heel erg inspirerend. En Lisbeth die werkte natuurlijk heel erg vanuit een emancipatoire vraag. Maar dat gaat ook over samenleving. Een samenleving waarin bepaalde stemmen heel veel plek hebben en bepaalde stemmen veel minder gehoord worden of veel minder gezien worden. Namelijk die van vrouwelijke kunstenaars of van kunst gemaakt door vrouwen. En eigenlijk kijkend naar dat DNA van dat museum, lag dat eigenlijk veel minder ver uit elkaar dan je aanvankelijk dacht. Want Lisbeth heeft zich afgezet tegen Pierre Janssen. In die zin ze is totaal iets anders gaan doen. Pierre Janssen kwam daarna nooit meer.
Maar in welke zin heeft zij zich daartegen afgezet?
Nou, niet...
Vond ze de methode uiteindelijk niet van haar tijd?
Nee. Zij wou gewoon een ander beleid. Laat ik zo zeggen, Lisbeth was natuurlijk niet Pierre Janssen. Dus wat Pierre Janssen deed, kon alleen Pierre Janssen. Dus als je iemand opvolgt, kan je dat niet doen. Dus zij heeft echt dat pad van kunst van vrouwen gekozen. Maar wij brengen die twee wel bij elkaar nu. Voor mij zijn het hele waardevolle pijlers, allebei. En ik koester ze allebei
even.
Het is de
these, antithese, synthese?
Ja, zo zou je het kunnen zoeken.
Oké, waar bestaat de synthese uit?
De synthese bestaat eruit dat beide heel erg betrokken waren bij de samenleving en de ongelijkheid die daar was en de kansen die je aan mensen in de samenleving moet geven om mee te doen en jouw stem te laten horen. En daar bestaat de synthese uit. En dat is ook weer de pijler van het nieuwe beleid van het museum nu.
Daar gaan we het zo verder, gaan we het daarover hebben. In 2015 kwam je hier aan. Het museum was op dat moment gesloten, geloof ik, toch? Of niet?
Nee hoor, nee, dat was
nog
niet.
Het was nog open. Ja. Wanneer is dat gesloten?
Het is eind 2017 gesloten.
Eind 2017 gesloten. Toen je hier kwam, wat trof je aan?
Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar in Arnhem was er een heel traject geweest waarbij het museum verplaatst zou worden naar de binnenstad en daar nieuwbouw gepleegd zou worden. En dat is niet doorgegaan. Mijn opgave was, ga de uitbreiding van het museum op de huidige plek realiseren. Want daar was wel geld voor gereserveerd, maar daar moest een plan voor komen en daar moest een visie voor komen. Maar wat je zag in het museum was dat jarenlang iedereen bezig geweest was met die nieuwbouw en dan implodeert zo'n plan. Ja, dat voel je. Dus de onderhoud.
En wat dan? Waar gaan we nu naartoe?
Waar gaan we nu naartoe? Wat wordt onze koers? Maar ook de onderhoud van het gebouw was niet wat je van een museum wenst. En dat is op zich een logische keus, want we zijn bezig met die nieuwbouw. Dus we gaan niet uitgebreide renovaties doen.
En hoe heb je dat intern aangepakt?
Intern zijn we heel erg met elkaar in gesprek gegaan. Hè. Op zoek naar zo'n nieuwe koers is ook echt een zoektocht. Beneden loopt de Rijn, die zoekt kronkelend zijn weg. En eigenlijk was dat wel een hele mooie beeldspraak die we eigenlijk altijd hebben gehad. Zo van, we stromen naar zee. Daar had ik een plan voor gemaakt, een vergezicht zoals dat heette. Maar hoe wij precies die weg gaan vinden, dat is bewegelijk en dat gaan we met elkaar doen. En dat moet je je ook eigen maken. Het nieuwe vergezicht moet je je eigen maken en ook vormgeven aan hoe kun je die weg dan vinden. Nou, en dan probeer je wat, dat mislukt misschien een keertje. Dat is op zich helemaal niet erg. Dan stel je bij, doe je het weer opnieuw of je wordt scherper. Iets lukt juist heel goed. Dan ga je analyseren waarom lukt dat nou heel goed. Dus wij hebben echt een beetje als een kronkelende rivier hebben wij onze weg met elkaar gevonden.
Die rivier die leidt naar de zee. Waar leidt jullie rivier naartoe?
Nou, wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat wij echt een museum zijn van kunst en samenleving. Dus dat is die pijler Pierre Jansen en Lisbeth. En daar gaan onze collecties ook over. Dat is de gemeenschappelijke deler die we in het museum hebben. Maar een museum is veel meer dan alleen je collectie. Het gaat ook over wat doe je ermee en hoe ga je daarmee om. Dus dat is de stap naar de buitenwereld, naar je bezoekers, naar de stad. Dus alles wat we doen gaat op een of andere manier over de samenleving. Dat zijn of de thema's of dat is dat je de actualiteit oppakt. Wat speelt er in deze samenleving? En weer terugbrengt in je museum. Dus voor mij is dat heel erg, erg wederkerig. En wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat we ook continu bezig zijn met je museum openbreken. Ik vind een museum nu in de 20e eeuw moet zich heel erg afvragen van wat is je rol als museum? En wat is je rol in de toekomst? En hoe kun je ervoor zorgen dat alle snelle veranderingen in de samenleving die er nu zijn, dat jij als museum relevant blijft voor die samenleving. En dat jij die samenleving ook iets te bieden hebt.
En hoe doe je dat? Hebben jullie thema's? Hebben jullie speerpunten?
We hebben in het kader van de samenwerking in de BIS die we hebben met Museum het Valkhof.
De basisinfrastructuur het Rijk.
Ja, vanuit het Rijk hebben wij gezegd, wij willen eigenlijk onderzoeken hoe je publiek kan bereiken wat onze musea nog niet bereikt. En wij hebben daarin een eerste project gehad, dat heette How Dare You Make Me Feel This Way. Daarvoor hebben we de sleutel gegeven aan de trans- en de queer community. Die herkennen zich niet, vaak niet in musea. En wij hebben ze uitgenodigd als public in residence. Dus niet tentoonstellingsmakers, geen kunstenaars. Nee, echt public in residence.
En wat is dat?
Eigenlijk hebben wij de sleutel gegeven en gezegd... gaan jullie nou ons maar laten zien wat voor tentoonstelling jullie zouden willen.
Ja.
Dus we hebben een groep samengesteld van 7 mensen... en die hebben een tentoonstelling gemaakt in Museum Arnhem, voor Museum Arnhem. En wij waren daar faciliterend. Maar zij hebben echt gezegd, die tentoonstelling moet daarover gaan. Dit is het verhaal wat we willen vertellen. Dit zijn de kunstwerken die we willen laten zien. Dit ontbreekt in jullie collectie, dus dit willen we als bruikleen. Zo willen we de teksten hebben. Kies andere taal, maak het persoonlijker.
Hebben zij er uiteindelijk aan bijgedragen dat jullie als museummedewerkers hier nu ook op een andere manier naar kijken?
Jazeker, jazeker.
Hoe dan?
Eigenlijk op allerlei manieren. Er is heel veel discussie in musea over taal. Welke taal gebruiken wij? Is dat de academische taal van de kunsthistorici die uitleggen over stijlen en stromingen? Is dat de inhoud over de kunstwerken? Welke woorden gebruik je daarbij? Op welk taalniveau schrijf je? Wat betekent een woord voor de een en wat is het effect van een woord op de ander? Daar moet je heel precies over nadenken.
Hoe komt het dat woorden zo belangrijk zijn geworden?
Ja, ik denk taal is een voertuig van een groep. Je wil communiceren met elkaar. En op het moment dat je die taal zich sluit, bijvoorbeeld door een hele specifieke taal van een groep te hanteren, sluit je mensen uit. En dat wil je niet. Tenminste niet als museum.
Het benadrukt machtsverhoudingen.
Ja. Of kennisverhoudingen. Of wij van de kunst. En jullie zijn niet van de kunst. En voor ons is de zoektocht juist van je museum openstellen. En dat betekent ook dat voor ieder woord wat je gebruikt, moet je over nadenken van, maar is dit een woord wat uitnodigt? Of waarvan mensen denken, oh ja, maar daar hoor ik wel bij. Of is dat een woord wat je of niet begrijpt, of wat eigenlijk heel ongelukkig gekozen is, waardoor je denkt, ja, maar ik hoor er niet bij. Even, ik kan het heel concreet maken hoor, maar spreek je als museum over we? Kan je doen, hè, wij van het museum. Maar wij kan ook uitsluiten, want dan zijn wij van het museum en dat ben niet jij. Dus dan moet je iedere keer over nadenken. Gebruik ik dat woordje wij of gebruik ik gewoon museum of dit museum?
We hebben natuurlijk de MeToo-beweging hebben we gehad. We hebben Black Lives Matter hebben we gehad. Waarom zijn die twee bewegingen juist in deze tijd zo groot geworden? En hoe komt het dat musea daar nu zo mee aan het worstelen zijn?
Waarom zijn die bewegingen zo groot geworden? Omdat er nog steeds heel veel aan de hand is. We hebben niet een samenleving waar iedereen zich gelijkwaardig voelt.
Het gaat in golven.
Ja, maar het is niet gelukt. En we zien dat er heel veel onderstromen zijn, bewust of onbewust. Die geen plek bieden aan andere groepen. En je ziet wel dat de samenleving heel erg verandert, ook van samenstelling.
Ik hoorde pas geleden iemand zeggen, ja, in het verleden konden we het nog hebben over de inhoud, nu moeten we het vooral hebben over identiteit.
Ik vind dat onderscheid eigenlijk, zie ik helemaal niet. Inhoud is identiteit en identiteit is inhoud. En heel veel kunstwerken gaan ook over identiteit of over vraagstukken. En wij zijn hier een museum voor moderne en hedendaagse kunst op deze plek. We hebben ook erfgoed op een andere plek. Maar als ik nu kijk naar de hedendaagse kunst en wat daar speelt, dat gaat over de samenleving om ons heen. Of het nou klimaat is, gender, identiteit, seksen, machtsverhoudingen waar je tegenaan loopt, migratie, hè. En kunstenaars zijn daar ontzettend mee bezig. Dus die kunstwerken gaan daarover.
Ja.
En wij laten dat ook als museum zien.
Heb je het gevoel dat jullie aanpak er toe leidt dat er nu ook een ander publiek naar het museum aan het komen is.
Ja.
Waar merk je dat aan?
We zien het. We zien dat het publiek breder aan het worden is. En we zien ook dat er mensen proactief op ons afkomen. Met initiatieven die dingen hier echt willen doen in het museum. En dat...
Wat voor soort van initiatieven? Dat zijn
mensen uit de muziek zien bijvoorbeeld, die op ons afkomen. Jonge makers die op ons afkomen. En dat is niet... Kijk, kunstenaars kwamen altijd wel op je af.
En de muziek zien, die komt hier naartoe om jullie te vragen, zullen we samen een project doen? Bijvoorbeeld hier in de tuin of in jullie prachtige mooie koepelgebouw.
Ja. Of mogen wij wat doen? Of we barsten van de plannen. Dus wij zien dat er veel meer beweging rondom het museum is van mensen die ons proactief benaderen om iets samen te gaan doen. In plaats van dat wij de stap zetten. We zien ook daadwerkelijk bij dingen die we organiseren een veel breder publiek en een veel jonger publiek ook.
Heeft dit ook te maken met het thema dat jullie in 2024 gaan doen in het kader van datzelfde BIS-project Urbanize?
Ja, wat we überhaupt niet meer zo gaan noemen, want dat is een hele rare term. Maar toen wij die aanvraag deden, toen wisten wij dat nog niet. Urbanize staat voor jonge makers van kleur in wijken. En ja, het is eigenlijk heel raar om daar een onderscheid in te maken. Het gaat gewoon over jonge makers. En die willen ook helemaal niet zo'n aparte positie. En waar het heel erg over gaat, is dat er dan aparte regelingen voor zijn. En dat is natuurlijk heel raar. In subsidieland zijn er aparte regelingen, vooral bij gemeentes bijvoorbeeld.
Om zwarte jonge makers een plek te geven.
Ja, terwijl, hoezo? Er zijn regelingen voor makers die iets doen. Dus, maar wat ik nou interessant vind, hè, is door dit soort projecten te doen, heb je daar discussie over, heb je daar gesprek over. En zie je ook hoe je als organisatie als een razende leert. En ook met elkaar leert. Dus wij kunnen hun ook weer af en toe helpen op onderdelen waar zij minder vertrouwd mee zijn. Zij helpen ons om vertrouwd te raken met wat voor hen belangrijk is. En van daaruit ga je samen aan het werken. Ga je een project doen.
Krijg je iedereen in je organisatie hier wel in mee?
Ja.
Ik zag die film White Balls on Walls. En daar zie je dat er een enorme behoefte is om de wereld te veranderen. Maar je zag toch ook wel een aantal ongemakkelijk kijkende, vooral mannen van middelbare leeftijd in de staf, die zich duidelijk geen raad wisten met deze nieuwe tijd.
Ja.
Dat merk je hier niet.
Nee.
Komt dat omdat het allemaal jonge mensen zijn?
Nee, wij hebben ook mannen van middelbare leeftijd, ook vrouwen van middelbare leeftijd. Nee, wij zijn met elkaar dit proces aangegaan. Een van onze doelstellingen is ook het museum openbreken. Dus dat betekent ook dat je mensen die hier reageren op vacatures dat ook interessant vinden en dat ook willen. Dus in je natuurlijke organisatiegroei, zeg maar, en ontwikkeling, komen de mensen die dat beleid ook aansprekend vinden en daar graag vorm aan willen geven. Dus dat helpt. En soms is dat ook, vraagt dat gewoon tijd. Maar dan zie je toch dat je binnen een flink aantal jaren kun je enorme slagen maken. Maar wij voeren ook het gesprek met elkaar. En wat denk ik heel belangrijk is, en dat hebben we ook heel erg in het BIS-project gezien, dat is veiligheid. En dat is veiligheid voor je de groep die je uitnodigt als eerste. Hè. Die moet je absolute veiligheid geven. Maar het is ook veiligheid van je eigen mensen. En dat betekent dat je ook elkaar instrumentarium moet geven om uitvoering te kunnen geven aan een project. Nou, en dan gaat het bijvoorbeeld weer over zoiets als taal. Welke taal gebruik je nou? Welke voornaamwoorden gebruik je nou als je met mensen met een transachtergrond spreekt? Wat is belangrijk voor ze? En dat vraagt een oprechte geïnteresseerdheid. Die sfeer moet je creëren en die veiligheid moet je creëren. En dan zie je, dan gaan de stappen vanzelf. Mensen komen dingen vragen, mensen geven aan, ik wil weten hoe dit zit. Dan ontstaat het gesprek daar wel over.
En misschien is dit een wat flauwe vraag, maar toch, is dat niet in een kleine organisatie vele malen makkelijker te doen dan in een grote organisatie?
Vast. Wij zijn niet zo groot. En ik weet niet of het, ik weet niet per se of dat in een grote organisatie makkelijker of moeilijk is, maar wij zijn wat kleiner en wij zijn dat proces met elkaar aangegaan. Daar maken we enorme stappen in.
Je doet het BIS-project doe je samen met Museum het Valkhof in Nijmegen. Ja. Hoe ziet die samenwerking eruit? Hè? Delen jullie ervaringen uit? Organiseren jullie ook bij elkaar dingen? Hoe zit dat eruit?
Ja, dat doen we zeker. Dat was ook de essentie van het project. Je hebt natuurlijk verschillende museale praktijken. En beide musea zijn ook echt heel anders. Maar dat vonden wij juist interessant. In plaats van dat we samen een BIS-project deden waarin we zoiets hadden, dan moeten we allebei precies hetzelfde gaan doen. Hebben we juist gezegd, laten we de verscheidenheid vieren. En laten we kijken. We hadden allebei hetzelfde doel voor ogen. Welke stappen jullie zetten, welke stappen wij zetten. En ga van elkaar leren en ga van elkaar stappen leren. Dus dat betekent ook dat wij de informatie met elkaar delen. Betekent ook dat wij af en toe bijeenkomsten met de teams van beide musea hebben. En ook uitwisselen.
Uitwisselen op welke manier bedoel je? Personeel uitwisselen, dat mensen van hier daar gaan werken?
Nee, of ervaringen uitwisselen.
Ervaringen uitwisselen. Ja. Hebben ze in de Valkhof ook andere accenten dan dat jullie zetten?
Jazeker, zowel inhoudelijk.
Waar zit het verschil?
Zowel inhoudelijk als over de manier van werken. Sowieso zijn de thema's van al die BIS-projecten iedere keer anders. En is ook het public in residence iedere keer anders. Dus dat betekent ook dat er in die projecten andere dingen gebeuren. Dus wij hebben voor het project How Dare You Make Me Feel, dus wij echt de sleutel gegeven. En dat was best spannend, hè? Want dan geef je de sleutel van je museum. En ja, wij zijn allemaal gewend dat wij over onze eigen tentoonstellingen gaan. En ineens is dat niet zo.
Dus het is ook een vak, denk ik dan.
Het is ook een vak, ja. Maar wij hebben nu wel geleerd wat het betekent om los te laten en vertrouwen te geven. En echt, ik ben zo ongelooflijk trots op het Public in Residence, want die hebben een dijk van een tentoonstelling gemaakt. Wat ik ook onmetelijk knap vind, dat je dat kan als Public in Residence. Dat is echt heel goed. Het is heel erg belangrijk om een goede linking pin te hebben. Want de projectleider die heeft echt Julius Tisse is dat. Die heeft echt een ongelooflijk goed werk geleverd. Die heeft heel erg de peer meegenomen in wat is een museum. Een heel mooi programma gemaakt. Zodat zij konden kennismaken ook met musea en ons museum. Maar ook terugvertaald hoe dingen af en toe werken in een museum. Maar ook af en toe weer vragen bij ons neergelegd. Van hey, deze vragen komen uit de peer. Kunnen jullie daar antwoord op geven? Kunnen jullie dat faciliteren? En hoe? Ja, wij moeten niet gaan zeggen hoe het moet. Wij kunnen een aantal opties geven, een aantal mogelijkheden, een aantal effecten schetsen. En wat gebeurt er bijvoorbeeld? Dat is een discussie die we gehad hebben. Als je een kunstwerk 10 centimeter hoger hangt of 10 centimeter lager, wat voor verschil heeft dat? Maar vooral niet vertellen hoe hoog het moet hangen. Maar wel even.
Hoe hoog ging het uiteindelijk?
Laag. Okay, want dat gaat heel erg hard over betrokkenheid. Maar ja. Daar was ook een vraag van.
Is dat zo? Afstandelijke musea hangen hun werken hoger?
Ja, dan kijk je er een beetje tegenop.
Ja, hè?
Maar waar dit ook over ging, is breder over toegankelijkheid. En dan heb je het ook over mensen die in een rolstoel zitten, bijvoorbeeld, die altijd hun hoofd in hun nek moeten leggen. Nou, als je wat lager gaat hangen, is dat veel minder nodig en creëer je veel minder afstand.
Ja.
Dat zijn hele belangrijke dingen. Maar wij konden dingen aanraken, maar vervolgens zijn wij weer op onze handen gaan zitten.
Je bent nu 8 jaar hier actief. Voor die tijd heb je een flink aantal jaren in Leeuwarden gewerkt.
Ja.
Eerst als adjunct directeur en later als directeur van zowel het Fries Museum als van het Keramiekmuseum Prinsessenhof. Als je nou deze twee periodes naast elkaar zet, wat zijn de grootste verschillen?
Nou, de musea zijn sowieso heel erg verschillend. Ik luister jouw vraag als wat zijn de verschillen in de periodes.
In periodes?
Ja.
Ik denk namelijk dat Leeuwarden is een heel andere stad dan Arnhem.
Ja.
De musea zijn heel anders dan hier. En tegelijkertijd denk ik ook de tijd is sterk veranderd.
Ja.
En misschien ben jij ook wel sterk veranderd. Dus ik ben even op zoek naar de verschillen.
Ja, dat is een hele grote vraag. Maar de tijd is zeker heel erg veranderd. Wat je natuurlijk als museum doet, is even in de algemene zin heel erg kijken van hey, waar staat de samenleving en wat speelt er in de samenleving? En vanuit de opgave van je museum, hoe kan ik daarop reageren of hoe kan ik daarop inspelen? En dat hangt dan weer heel erg af van wat voor type museum ben je. Ben je een breed erfgoedmuseum, ben je een gespecialiseerd museum? Of ben je zoals hier een museum voor moderne en hedendaagse kunst? Dan heb je een andere scope waarin je op dingen reageert. Het andere is dat een provincie, een stad, een omgeving ook andere vragen oproept. Kijk, Friesland, dat is echt een provincie waar het gegeven van de Friese identiteit heel erg een rol speelt. En die speelt voor de Friesen een hele belangrijke rol. Maar als niet-Friese, die weten ook allemaal, Friesland heeft een eigen identiteit. En
ja.
Hoe zit dat precies en hoe is dat?
Nou, wat had dat voor gevolgen voor datgene wat je in het museum deed?
Ja, daar moet je in ieder geval toe verhouden.
Hoe deed je dat?
Nou, dat was best wel een interessante. We hebben daar veel gesprek over gehad. We hebben ook een grote adviescommissie gehad van een aantal historici die meegedacht hadden. Er was een behoefte in Friesland om een groot Fries verhaal te vertellen. Alleen, soms was de historische werkelijkheid ook weer een andere dan de behoefte van het grote Friese verhaal. Want die Friese identiteit is ook in de 19e eeuw op gang gekomen. En daarvoor was Friesland ook een provincie waar veel migratie was. Waar veel verschillende bevolkingsgroepen naartoe zijn gekomen, maar elkaar ook weer verdrongen hebben.
Dat is een soort van traditionele, misschien nationalistische Friese mythe ontstaan en daar moest jij je toe verhouden?
Ja, en wij hebben uiteindelijk op basis van die discussies gezegd van ja, precies daar moet je het dus over hebben. Dus je moet dat gevoel van die identiteit is er. En dat is ook heel erg belangrijk en dat is een heel sterk gevoel. Als je vraagt van waar zit het dan precies in, krijg je wel antwoorden, maar niemand kan het precies benoemen wat dat is. En dat is natuurlijk logisch, want je bestaat altijd uit veel meer identiteit. Je bent ook man, vrouw, jong, oud. Je hebt nooit één identiteit. Je bent als mens compleet. Dus het is ook logisch dat je daar nooit een eenduidig antwoord op krijgt. En dat is juist ook ontzettend leuk en ook heel spannend. Maar dat gevoel van die identiteit is er wel, dus daar moet je het over hebben. En dat moet je combineren met ook geschiedenis, verbeelding van die geschiedenis die er is. Dus heb het erover en snijd het op de angel aan.
Dus de overeenkomst tussen datgene wat je in Friesland hebt gedaan en datgene wat je hier doet, is dat je daar de discussie over de identiteit hebt gestimuleerd, deels opengebroken. En dat je hier het museum zelf letterlijk wilt openbreken.
Ja, letterlijk.
En figuurlijk wilt openbreken voor bezoekersgroepen.
Ja, voor bezoekersgroepen en ook andere bezoekersgroepen en andere stemmen.
Ja.
Die museumsector, dat is wel de stem van een kleine groep. En die is in zijn soort ook best divers. Want je hebt hele verschillende musea, van archeologie tot en met hedendaagse kunst. Heel groot, heel klein. Maar het is heel erg interessant om ook stemmen die nog helemaal niet gehoord worden in musea wel te laten horen. En dat doen wij bijvoorbeeld. Een van onze openingstentoonstellingen was de tenminste Haupert-Tot, die ging over de klimaatvraagstukken en de ecologievraagstukken die er nu zijn in relatie tot onze collectie ook, die daar voor een deel ook over gaat. Maar wat wij heel belangrijk vonden, het klimaatvraagstuk is veel groter dan hier, dat is gewoon een mondiaal vraagstuk. Ja, nodig dan ook de mensen uit en de kunstenaars uit delen van de wereld, waar de effecten van de klimaatveranderingen misschien wel nog vele malen groter zijn dan hier. Maar nodig ook de kunstenaars rechtstreeks uit die landen uit. Dus rechtstreeks uit Latijns-Amerika, rechtstreeks uit Canada. Laten stemmen horen van mensen die het meest en het hardste gevolgen van zo'n klimaatverandering ondervinden. Ja, dat vinden wij heel belangrijk om die mix van stemmen en visies op zo'n vraagstuk, ja, om daar plaats en ruimte voor te maken.
Ondervind je ook tegenwerking ten aanzien van jullie geëngageerde museumkoers?
Ja, natuurlijk. Er zijn mensen die roepen, oh, dat is woke. En daarmee, ik vind dat altijd een beetje flauw, want daarmee zeg je, we hoeven het er niet meer over te hebben, want we houden niet van woke. Een einde discussie. Nee, natuurlijk zijn er mensen die het er niet mee eens zijn. Of ze zijn het niet eens met individuele kunstwerken. Of ze zijn het. Ze willen het toch graag hebben over stijlen en stromingen. Ja, natuurlijk ondervinden we dat. Ik vind tegenwerking wel een zwaar woord. Maar natuurlijk reageren de mensen kritisch. En ik vind dat ook heel goed. Want het is juist goed dat je als museum dingen aanraakt waar gesprek over gevoerd wordt. Want dan kom je met elkaar verder. Maar wat wij wel heel erg belangrijk vinden, voer dat gesprek wel uit respect voor elkaar en voor elkaars mening. En ik denk dat dat een interessante positie is die musea kunnen hebben. Als plek waar je het gesprek ook kan voeren, want je ziet op heel veel plekken dat gesprekken heel erg gepolariseerd raken. Wat het ingewikkelde aan is dat je dan bijna niet meer bij elkaar kunt komen. En dat hoeft niet altijd. Je kunt ook constateren dat je het er niet mee eens bent, maar dan heb je wel andere visies gehoord en heb je andere dingen gehoord.
Is dat niet ook een beetje hetgene waar je wel een beetje bevreesd voor zou kunnen zijn misschien, hè, dat mensen niet bij elkaar komen, dat mensen niet goed luisteren meer naar elkaar. Jullie krijgen dit najaar die tentoonstelling over kunst in het Derde Rijk.
Ja.
Nu heb ik de tentoonstelling in het Designmuseum in Den Bosch gezien over design in het Derde Rijk. Dat heeft ontzettend veel discussie heeft dat teweeggebracht. Ben je niet een beetje bevreesd dat de discussies over kunst in het Derde Rijk ook enorm gaan oplopen?
Wat we gaan zien zijn kunstwerken die gekocht zijn door het regime in Duitsland in de nazi-periode, dus vanaf 1933, en die ook tentoongesteld zijn. Wat we zien is dat allemaal realistische kunst is. En dat is natuurlijk een veel langere kunsttraditie die al bestond, die daarna ook door is gelopen, maar waar wij in Europa altijd een beetje een ingewikkelde verhouding mee hebben gehad. Vooral in de jaren direct na de oorlog. En dat had te maken met het feit dat de Duitsers dat realisme omarmden. En dat hebben ze ingezet als propagandamiddel.
En maar je presenteert het ook wel echt als een kunsttentoonstelling.
Ja, omdat het voor ons gaat het enerzijds wel heel erg over die kunsttraditie, het realisme, wat hier in dit museum heel belangrijk is en wat we ook laten zien altijd. Tegelijkertijd laten we ook zien hoe kunst en politiek nooit los van elkaar te zien zijn. En dat kan ofwel vanuit de kunst zelf zijn, dus de intentie van de kunstenaars. Maar in Nazi-Duitsland heb je ook gezien dat het regime een bepaalde stroming heeft omarmd en dat ook echt is gaan inzetten als propagandamiddel.
Ja, maar kunst als propaganda, is het dan nog wel kunst? Want voor mij is kunst is gelaagd, het heeft ambiguïteit, er zitten allerlei tegengestelde zaken zitten erin.
Ja,
en ik kan me voorstellen dat die tegengesteldheid, dat nou net hetgene was waar het regime nou niet op zat te wachten.
Nee, maar het interessante is dat die kunst dat wel degelijk is. Het is geen kunst gemaakt als propagandamiddel. Het is dus kunst die ingezet is als propagandamiddel. En op een gegeven moment zag je natuurlijk wel dat er een aantal kunstenaars waren die goed verkochten, die ook eigenlijk voor de markt gingen werken, laat ik het dan zomaar noemen.
En de markt, dat was...
Dat was de Duitse staat
regime.
Toen,
ja,
het
toen
regime. Want ja. Die kochten die kunstwerken.
Want die collectie die is nu nog steeds in bezit van de Bundesrepubliek.
Ja, ja.
Maar dat heeft altijd in depots opgeslagen gestaan.
Ja. Nou, het is de laatste 20 jaar wordt er wel veel meer kunst uit die periode getoond. Hè? Dus worden er wel tentoonstellingen gemaakt. En ja, wij vinden het ook belangrijk om het over beladen erfgoed te hebben. Hè. Daar moet je het een keer met elkaar over hebben. Maar wat wij ook vooral willen laten zien is... Wij laten niet alleen die kunst zien, maar wij maken ook een inleiding. Zodat je ook ziet hoe die kunst echt ingezet is als propagandamiddel en omarmd is geraakt. Ja, het gaat natuurlijk voor een deel ook over beeldanalyse. Hoe leer je zoiets doorzien? Kun je het doorzien? Dus wij maken er ook een hele context omheen.
Komt er ook een boek bij?
Ja, er komt een boek bij.
En daar worden essays in gepubliceerd, ja, van mensen die daar hele verschillende invalshoeken in belichten?
Ja. En wij nemen onze bezoeker hier ook echt mee in hoe werkte dat nou eigenlijk.
Dus je verwacht niet de heftige discussies vanuit de Duitse media die er wel ontstonden na de tentoonstelling in de Bos?
Nee. We zijn er ook al mee naar buiten geweest. Er zijn al wat berichten over verschenen. Maar wat je hier niet ziet is natuurlijk de symbolen. Dus dat is het grote verschil. Dit is een kunsttraditie die bestond, die eigenlijk overgepakt is en omarmd is. Ja, je ziet om wat voor soort kunstwerken het gaat. Je ziet ook dat sommige kunstenaars wel bepaalde typologieën zijn gaan gebruiken. Maar het is anders dan dat je de rechtstreekse symbolen gebruikt.
Waar ben je het meest trots op in dit vernieuwde Museum Arnhem?
Nou, eigenlijk, waar ik ongelooflijk trots op ben, is How Dare You Make Me Feel This Way. Omdat ik het van de peergroep, Public in Residence, zo ongelooflijk knap vind dat ze dit hebben kunnen maken. En wat ik echt geweldig vind, ik heb die tentoonstelling als cadeautje beschouwd.
Cadeautje, hoezo?
Nou, dat je voor jouw museum er een tentoonstelling gemaakt wordt door publiek wat afstand heeft tot de musea, omdat dat instituten zijn waar ze niet gehoord worden, waar ze geen plek hebben, waar ze geen positie in hebben. Wij geven ze die plek. En dan weten ze een tentoonstelling te maken die zo fantastisch is, die zo inspirerend ook weer voor ons is. Ja, daar ben ik heel trots op dat ze dat gedaan hebben. En ik heb dat echt ervaren als een cadeau. En het mooie is, dit gaat ook door. Want wij hebben nu twee kunstwerken aangekocht uit die tentoonstelling. Dat hebben we ook aan hen gevraagd. Stel de werken voor waarvan je vindt dat die in onze collectie moeten komen. En dat is misschien wel een belangrijk punt wat ik nog in de cultuursector heel erg jammer vind. Is dat wij eigenlijk is het hele systeem zo gemaakt dat je werkt van project naar project. Dat is heel jammer, want soms heb je een fantastisch project, maar dan moet het weer stoppen. Omdat bijvoorbeeld een subsidie of een regeling ophoudt. En wat wij in ieder geval willen, is veel meer in een programma gaan werken.
Dus programma's, langerlopende programma's.
Langerlopende programma's. En altijd zorgen dat de ervaring die je opdoet, de relaties die je opbouwt, de kritiek misschien ook die je krijgt, dat je die weer op kan pakken in een volgend project. Want daar leer je van en dan kom je verder. In plaats van dat je zo'n project afsluit met een evaluatie en dan weer iets heel anders gaat doen.
En het doel is dat uiteindelijk alle muren als het ware gaan oplossen, zodat iedereen naar binnen kan komen.
Ja.
Dankjewel, Saskia.
Met plezier, Arnoud.
Dit was aflevering 9 van De Museoloog. De laatste aflevering van dit seizoen. Vanaf begin september ben ik er weer met een verse reeks met interviews. Luister alle 9 gesprekken met Robert Roos, Michael Huizer, Meta Knol, Hendrik Driessen en alle anderen via de podcaststream. En als je dat nog niet gedaan hebt, Abonneer je op de stream, zodat je geen gesprek hoeft te missen. Ook in september niet. Ik ga in de komende maanden een boek schrijven en ik wens jullie allemaal een mooie zomer toe. Tot september.